Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh, okay, dat is wel lekker, man.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten wederom niet met
Jurian Ubachs en ook niet met
Randal Pelen. Want als je de vorige aflevering hebt geluisterd, dan weet je dat we deze 2 weken even helemaal anders aanpakken. En dat levert 2 afleveringen op met een iets ander format.
Ja, wij zijn namelijk nog steeds op vakantie. Dus wij zijn leuke dingen. Heb je leuke dingen gedaan afgelopen week?
Oh man, het was zo lekker.
Ja.
Bier. Alleen die kinderen.
Ja,
daar gaan we mee.
Nou ja, in mijn vakantie, ik ga met een heel deel van de familie. Er zitten ook wat kinderen bij. Dus ik ben ook niet helemaal kinderloos deze vakantie.
Maar ik heb al 3
Maar die zijn niet van mij, dus dat scheelt.
En er zit een tentje bij ons vlakbij. Die heeft glutenvrije pizza's. Daar hebben we denk ik al 3 keer een glutenvrije pizza Hawaii gehaald.
Ja, ik ga binnenkort een boottochtje maken naar een eiland met een of ander idyllisch strand. Daar heb ik heel veel zin in. Dus dat zijn wij aan het doen. Maar wat zijn we dus niet aan het doen?
Aan het podcasten en de aflevering die je nu gaat luisteren heb ik dus voor die tijd al in elkaar geflanst. Net als vorige keer een aantal terugblikken waar we extra van hebben genoten. En jij gaat dat nu nog een keer doen. Als je met Nerds om tafel al een poosje volgt, dan weet je dat we ooit begonnen zijn met 5 oprichters. Daniel Kegel, Floris Bot, Jurian Ubachs, Joost Schellevis en mij, Randal Pelen. En dan heb je misschien ook meegekregen dat in de loop der jaren een aantal van die mensen zijn afgehaakt. Dus Jurian en ik zijn nog met z'n 2 over. Het is misschien ook raar om je te realiseren dat het alweer 1 jaar geleden is dat we een reunie hebben gehouden waarin we alle 5 met z'n 5 weer aan tafel kwamen. En ja, weet je, laten we er maar gelijk induiken. Wat ik het allermeest mis, en ja, ik wil niemand te weinig credits geven, maar de rants van Joost Schellevis. Als die man ergens kwaad over is, als hij iets meemaakt dat hem niet zint, of als er iets gebeurt dat niet helemaal in de haak is volgens hem. Wee je gebeente, dan komt er een leuke podcast. En dit fragment dat ik ga laten horen is ook gewoon compleet symbolisch. Want we hadden een reunie met z'n 5. De tijd dat we met z'n 5 een podcast maken was altijd leuk chaotisch. En de clip die ik jullie laat horen is gelijk een moment dat de lichten uitgaan in de studio van Dag en Nacht Media. Dus de chaos is gewoon direct alweer compleet. Joost, hoe gaat het met je zonnepanelen?
Even wat meer weten. Oh ja, iedereen op Slack ook dat dit speelt.
Ja, ik weet niet of alle luisteraars het ook weten. Ja,
Wij zijn gewoon een groep uitgezet, Randa. Randa die loopt dus weer naar de lichtknopjes toe.
Zit ook symbolisch in zekere zin.
Ja, dit is nu nog wel leuk.
De zonnepanelen
maar
doen het hier blijkbaar ook niet.
Er zijn net Joost zonnepanelen.
Dus we hebben ongeveer 1 uurtje nog om op te nemen en dan is de zon weg.
Oh ja. Dit is echt symbolisch. Maar nou ja, kijk ja. Ik heb het inderdaad in die Slack. Je hebt het duurzaamheidskanaal op de Slack. En daar heb ik echt veelvuldig zitten ranten. Ik denk ook wel op een gegeven moment wel tot irritatie van sommigen.
Nee,
mensen smullen dit.
Ja, misschien ook wel. Maar het is ook wel een soort schadevreude dan. Want
ja,
ik bedoel, hoezo verdien ik dit? Weet je, denk ik dan. Maar goed. Het probleem is eigenlijk. Ik heb een nieuw huis gekocht. En vandaar ook dat participatieproces. Dit participatieavond. Binnenkort is er nog een avond trouwens. Kom ik wel even over vertellen. En daar hoort dus ook bij tegenwoordig dat je zonnepanelen hebt. Ik heb een beetje. Ja, ik wil er ook niet al te veel over vertellen, want je moet ook
opzek.
Niet. Ja, precies. Maar het is gewoon een beetje. Het is geen standaard situatie. Dus je hebt iets nodig in mijn situatie van omvormers, micro-omvormers op optimizers. En het was al vrij snel wel duidelijk dat die opbrengst gewoon echt ver achterblijft.
En je deed je 60 watt op een dag of zo, toch?
Nou, in februari. Had ik op een gegeven moment inderdaad 1,92 kilowatt gedacht. En ik wist veel. Ik bedoel, ik had er nooit zonnepanelen.
Dat kunnen mensen niet volgen. Het punt was dat je hebt niet één plakkaat van een dak waarop die zonnepanelen liggen.
Ja, het zijn meerdere dakvlakken inderdaad.
Meerdere vlakken en de ene ligt wat meer in de schaduw dan de andere op bepaalde momenten. Dus ze moeten niet allemaal tegelijk.
Maar dat is op te lossen. Hè? Dat is geen rocket science. Alleen lukt
micro-omvormers gewoon.
Nou ja, dat zou kunnen. Ja, dus er zijn meerdere manieren om dat op te lossen.
Optimizers.
Dat kan met optimizers inderdaad. En dat kan met micro-omvormers. Nou, de vraag is dus of het in mijn. Nou, in ieder geval, de vraag is of het in mijn geval ook met optimizers kan. Of dat je toch naar een ander.
Zit er überhaupt iets? Of staan ze nu gewoon?
Zitten wel. Ze produceren wel hoor.
Nee, dat weet ik wel. Maar ze produceren zo goed als ze slechts. Als ze zeg maar in serie geschakeld zijn met een centrale omvormer.
Ja.
Produceren ze goed als je slechts presterende paneel.
Nou, ze hebben wel optimizers. Dus dat is het gekke.
En die doen het ook.
Ja, maar optimizers zijn dus niet bedoeld voor deze use case.
Dit valt wel buiten de
use case. Optimizers zijn eigenlijk bedoeld voor tijdelijke schaduwval. Want wat optimizers eigenlijk doen is kunstmatig de spanning van het slecht presterende paneel opvoeren. Zodat alles daaromheen op het juiste niveau blijft functioneren. In plaats van dat één slechte.
Dus dat alles als ze door de zon heel even een takje eroverheen.
Ja, maar stel dat je een schoorsteen hebt of zo. Hè, en daar staat de zon achter. En die valt dan gedurende een uur op een paneel. Dan heb je een optimizer zorgt ervoor dat paneel dan eigenlijk. Zeg maar, niet verzwakt wordt in je totale serie. En dus die andere panelen gewoon op de volle map door blijven produceren. Ja. Geen schaduwval. Als je, zoals Joost, verschillende dakvlakken hebt die afwisselend schaduw pakken en echt verschillende liggingen hebben. Ja, daar helpen optimizers geen moedertje lief aan. Want die kunnen dat verschil nooit overbruggen.
Ja, ze helpen wel wat, maar dat is ook het.
Noem wel een klein beetje waarschijnlijk, maar echt
maar niet genoeg.
Dus dan moet je gewoon micro-omvormers.
Dan moet je micro-omvormers hebben. En dan heb je eigenlijk gewoon. Ja, wordt elk paneel individueel aangevuurd.
Dan merk ik dus wel dat het met zo'n bouwer. Ik zal geen namen noemen, maar het is super moeilijk om zoiets dan.
Want jij zegt eigenlijk met zoveel woorden bij jouw bouwvakker van dit werkt niet goed genoeg. En zij zo, nou, we hebben even gekeken. Dit voldoet aan de verwachting.
Ja. Nou, dat is wel. Oké, maar nog om nog even verder te gaan, inderdaad, op bewolkte dagen doen de panelen dus beter dan op zonnige dagen. En als je dat ziet, dan weet je dus al, oké, dat klopt niet helemaal.
Maar. Raar.
Ja. De groen-gele gabbers die dit hebben geïnstalleerd, die hebben het niet goed gemaakt.
Helemaal goed, nee, precies. Maar dan ga je naar zo'n bouwer en, nou ja, kijk, wat me wel heel erg irriteert aan in ieder geval mijn bouwbedrijf is dat al vrij snel de reflex is, wat zijn we minimaal juridisch verplicht om hier te leveren? Ook op een ander vlak trouwens, want ik had ook een zolderkamer werd niet goed warm. En dus ik had hem op 21 staan, hij werd 19. Nou, dat is wel 2 graden kouder in mijn berekeningen. En dan zeggen ze, ja, maar dat is dan geclassificeerd als een niet-slaapruimte. Dan denk ik, hallo, ik heb gewoon tussen de 3.000 en 4.000 euro betaald voor vloerverwarming op die verdieping. Ik bedoel, toen hadden jullie hier geen verhaal over het bouwbesluit en wat dan ook. Dus dat is al vrij snel de reflex. En ik heb ook, je betaalt dan extra voor zo'n optimizer installatie. En dan is de reflex, nee hoor, je huis voldoet aan de EPC. Dan denk ik van, hoe cares over de EPC? Ik heb gewoon een huis gekocht bij jullie.
Ze hadden toch ook gezegd dat ze hadden nagevraagd bij zo'n installateur die een beetje een vergelijkbare situatie had. Mm. En bij hem was het hetzelfde.
Ja, precies. Dus op basis van één andere.
N is één.
Ja, op basis van één zonnepanelmonteur die daar werkte. Dat klopt. En later gaf ook de directeur van dat bedrijf toe. Ja, die heeft al een rare situatie met een dak dat in de schaduw ligt en zo. Dat je ook denkt, ja, jullie zeggen eerst dat het dak op het zuiden of zo is. En dan. Ja. Nou, ik snap ook wel dat zo'n bedrijf in eerste instantie denkt van ja, weer iemand die komt zeuren dat het niet naar verwachting of zo.
Gewoon een beetje afbekken en dan bidden dat hij zijn bek gaat.
Maar ik kan me best voorstellen dat veel mensen ook wel meer verwachten. Dus dat je dan denkt, oh, ik heb 3 kilowatt wat piek aan zonnepanelen liggen. Maar ik produceer maar 2,5, weet je wel. Dat mensen daar dan. op jaarbasis dat je dan niet die 100% haalt. Ja, dat is logisch, dat haalt niemand. Dus ik denk dat dat een beetje de eerste reflex is van mensen die komen zeuren terwijl ze geen...
Ja.
We hadden wel vandaag op kantoor een klant die belde en dat was voor het eerst dat ik weet. En die zei, mijn internet is te snel voor mijn alarmsysteem. Dat werkt nu niet meer. Of we het internet wat minder snel konden maken.
Voor iedereen dan ook meteen?
Nou ja, nee, dat niet. Maar voor die klant, die had zijn eigen modem dan zo'n rate limit gegeven van kunstmatig naar 100 Mbit. En toen werkte dat alarmsysteem opeens weer. Dus
that's
dit
weird.
Was wel echt een nieuwe voor mij die ik nog niet
dus
kende.
Je moet een klant gaan downgraden.
Nou ja, dat...
Oké, nee,
ja.
Is goed. We stellen gewoon er nu
ik een berg. Ik heb inhoudelijk niet mee bemoeid, maar het doet me hier wel aan denken dat inderdaad klanten wel met gekke vragen kunnen komen.
Ja, dus dat snap ik ook wel. En wij hebben wel echt zo'n edge case eigenlijk. Maar ook weer niet trouwens, want... Ja,
er zijn toch meer mensen met zo'n huis?
Ja, dat wel. Ja. Maar ik denk dat het niet heel...
Want in jouw blok ben jij volgens mij de enige of is er nog eentje met zo'n
punt?
Nee,
er is nog wel een. Maar,
ja. Maar heb je dus in die straat heb je er dan twee, maar dat is een hele specifieke ligging natuurlijk. Naar, ja. Dus, ja.
Het is wel een uitzonderlijke situatie, maar het is ook niet... Het niet nog nooit voorgekomen.
Maar gaan ze het nou fixen?
Nou,
niet van harte.
Ze gaan nu alles doormeten. Ze gaan ook de afzekering controleren. En er komt iemand kijken op locatie. Dus dat is...
Dat is wel heel wat.
Maar die dingen die hangen...
Wat heb je daarover gedaan? Dat voor elkaar
maanden. Ja. Er is nog niemand geweest. En dan op basis van papieren... Dan kijken ze naar de opbrengst van één dag en dan zeggen ze... Oh ja, maar je hebt op die dag zoveel omgezet. Dat zoveel kunnen zijn. Nou, dat klopt ongeveer wel. Maar je moet natuurlijk kijken naar langere tijd.
Als ik het hele verhaal zo aan hoor, en ik hoor dus, want je hebt dus optimizers, en ik hoor dus wat Daniel zegt, dan denk ik van oké, maar dit gaat dus, je kan alles gaan lopen doormeten en alles lopen checken wat ze hebben geïnstalleerd. Maar
ja.
Volgens mij moeten er gewoon micro-omvormers onder die dingen. Dat pas dan gaan ze renderen zoals je dat je wilt dat ze gaan renderen.
Ja, maar even advocaat van de duivel spelend. Kijk, op zich heeft Joost natuurlijk niet betaald voor een optimaal functionerende installatie. Kijk, waar die installatie aan moet voldoen, is inderdaad een bepaalde minimale norm.
Ja.
En kijk, wat ze bij hem gedaan hebben feitelijk is van, nou, je hebt 8 panelen gekocht, ze hebben er 7 op zolder gelegd. Ze hebben
dat zeg jij nu wel.
En dan zeggen ze van, ja, maar het voldoet toch? Ja,
nee, maar dat zeg jij nu wel. Maar ik heb natuurlijk ook zo'n panelen en toen ik ze bestelde, en ik weet even niet of dat op dezelfde manier gaat als het bij een nieuwbouwhuis gaat, maar ik krijg gewoon een voorrekening van, dit gaan jouw panelen ongeveer op jaarbasis doen.
Dat krijg je niet bij een...
Nee, dat is wel echt anders. Kijk, bij Joost,
dus als ze daar ver onder blijven, en ik kan gewoon na een maand zeggen van, jongens, op dit tempo gaan we niet eens de helft van wat jullie hebben. Dan kan ik natuurlijk gewoon mijn schermen staan en zeggen, dan ga het repareren.
Kijk, wij hebben die optimizer zelf betaald, hè? Dus je zat er niet standaard bij. Want het was eigenlijk, nou, nu echt dat ik een soort Pippi Langkous huis heb of zo. Van, hoe zit dat nou? Maar goed.
Ja, maar we willen dat niet te veel vertellen. Nee. Dus ja, dan hebben ze pech.
Oorspronkelijk lag die soms wel ergens anders, maar dat kon om een andere reden niet. En wij hebben toen zelf die optimizers hebben we dus betaald. Hè? Dus dat is niet dat we die cadeau hebben gekregen. En dat staat ook in de offerte, dat die zijn bedoeld voor maximale opbrengst. Dus dan denk ik, ja.
Ja, dan wordt het een beetje fuzzy wat dat dan is.
Maar goed, dit is ook zoiets dat ik denk van ja, als het te lang duurt dan nou ja, misschien, je wil ook niet, ik moet niet mijn strategie gaan prijsgeven natuurlijk.
Misschien luisteren ze wel.
Dat denk ik wel. We denken van fuck, nou, we hebben hem.
We hebben hem, ja. We gaan een podcast van 2 uur luisteren om 500 euro te besparen. Nou, ik zie ze er wel voor aan. Maar ja, dat is wel echt. Ze proberen wel echt met de makkelijkste. Nou, dat vind ik wel irritant. Want je betaalt dus wel echt tonnen aan een aannemer of aan een bouwbedrijf. Ik ga niet zeggen hoeveel natuurlijk, want opzek. Ja. En dan vervolgens wordt er over dit soort dingen dan moeilijk gedaan. Want wel, het gaat misschien... Stel je voor dat die hele installatie vervangen zou moeten worden. Laat het eens 1000 euro kosten, weet je wel. Ja.
De volgende clip is ook wat persoonlijker. We gaan terug naar augustus 2020. Het is midden in coronatijd. We zitten wel weer even in de studio, maar hebben de mondkapjes voor de foto op. In het echt zaten we natuurlijk hutje-mutje bij elkaar aan de tafel. Maar dat mochten jullie luisteraars toen nog niet weten. En het was een aflevering met Erik Buys. Nou, heeft Erik Buys een boel verstand van internet. En hij kan ook prachtig vertellen in deze aflevering over IPv4-adressen en hoe je die handelt, want ze zijn schaars. Maar de aflevering begon over Jurian, die toen het hondje Penny adopteerde van een Canarisch eiland. En ja, dat is eigenlijk de enige keer dat hij in de podcast zo lang van wal is gestoken. En inmiddels weten we ook dat dat dus al 3 jaar geleden is. En ik vond het een heel mooi, warm, lief verhaal. En iedereen die Penny nog niet kent, kan haar op deze manier toch nog even beter leren kennen. Kun je ons vertellen wat jou zo bezighoudt de laatste tijd? Want we hebben daarna gehint. En er is ook een reden dat je volgende week niet kan komen.
Ja, je hebt dus een nieuwe game, die heet Fall Guys. Nee.
Puur goud. Puur goud. Meer woorden hoef ik er niet aan vuil te maken.
Nee, mijn vriendin Sophia en ik zijn allebei dol op honden. Ons hele leven al. Vroeger ben ik opgegroeid met een hond bij mijn ouders thuis. Zij had tot oktober vorig jaar een hondje, die is toen helaas overleden. We wilden eigenlijk altijd al een hond. Maar ja, zoals dat gaat met twee mensen die allebei toen nog studeren en nu werken. Is dat best wel lastig. En ja, toen kwam godzijdank corona. En toen veranderde de hele wereld in thuiswerken. En toen hebben we op een gegeven moment gedacht van, nou ja, misschien is het toch wel leuk om te gaan kijken of wij niet een hondje kunnen adopteren. Want wij staan allebei wel zo in dat op zeker in het buitenland zitten je hebt van die grote rescues, dat zijn gewoon bedrijven die dat doen. Zitten vol met hondjes die bijvoorbeeld gevonden zijn in een bos of vastgebonden langs de weg. Of die uit dodingstations zijn gehaald. Dat heb je in die landen veel. Dan kun je gewoon letterlijk honden naar een plek brengen waar ze gewoon worden afgemaakt voor je als je ze niet wil hebben. Wij vonden dat een beter idee dan een hondje voor heel veel geld bij een fokker vandaan halen die letterlijk gefokt is voor de verkoop. Dus toen hebben wij op een gegeven moment ons aangemeld bij Happy Dog Maspalomas. Dat is een organisatie die actief is vanuit Gran Canaria. En eigenlijk dat deden wij toen we op vakantie waren in Griekenland. Er is een Nederlandse YouTube-meisje, ze heet Diane, volgt Diane nog iets? Ik weet niet precies. Mijn vriendin volgt haar beter dan ik het doe. Maar die heeft dat dus ook gedaan. Die heeft dat hele proces dus vastgelegd. En wij hadden dus daardoor het idee van, want zij waren meerdere keren afgewezen voor een hondje. Dus wij hadden zoiets van, nou ja, we melden ons gewoon een keer aan. En nou, waarschijnlijk duurt het wel een paar keer. Nou, wij hebben op, maandag hebben we een mail gestuurd dat we dus in Griekenland waren. Op dinsdagavond in Griekenland hingen we een half uur aan de telefoon met iemand van Happy Dog Maspalomas. Omdat ze inderdaad een hondje hadden, het hondje waar wij ons voor hadden aangemeld, was inderdaad beschikbaar. Nou, dat weekend kwamen we thuis. En toen de week daarop, op dinsdag, kwam er iemand langs van Happy Dog Maspalomas bij ons thuis om naar het huis te kijken. Want ze kijken dus waar de hondjes terecht gaan komen. Eventueel dingen die niet goed zouden werken of die gevaarlijk kunnen zijn voor de honden. In ons geval, wij hebben bijvoorbeeld een balkon. Nou ja, dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat als de hond naar buiten vlucht, dat ze van het balkon afspringt. Want je moet rekening houden dat het dus niet normale pups zijn die gewoon normaal geboren worden. En een pup hou je...
Ze hebben een bewogen leventje gehad.
Precies. Kijk, in een normaal nestje blijft een pup 12 tot 14 weken bij zijn moeder. Wordt hij gesocialiseerd, et cetera. Al een stukje opgevoed door die moeder. Maar dat is hier natuurlijk waarschijnlijk niet gebeurd. Dus je hebt een hond met een rugzakje. En dan is vluchtgedrag een risico. Speelt niet. Maar goed, in ieder geval, balkon. Ja, hadden we al een net hangen voor de spijlen van ons balkon. Dus dat was allemaal prima. En toen werden we dezelfde avond nog gebeld dat we die donderdag daarop, dus twee dagen later, op Rotterdam Airport ons hondje konden gaan halen. Dat is nu een klein weekje geleden. En dus wij zijn nu de trotse eigenaar van de 4,5 maanden oude Penny.
Wacht. Penny.
Ja. Nou, ik zal je vertellen, ze heette dus al Penny. Goed, dan ga je toch denken van, oké, gaan we het dan aanpassen? En dan moet je altijd een beetje eenzelfde soort klank. Ik weet niet helemaal of je met dezelfde voorletter of dezelfde klank. Klank, ja. Nou goed, maar wij hebben allebei de Big Bang Theory inderdaad twee keer volledig gezien. Dus we hadden zoiets van, ja. Penny makes sense. Dus,
kan wel.
Ja, dus hè, zeker. Ik ben een nerd. What can go wrong? Huh? Dus sindsdien woont ze bij ons. Nou, en het is erg wennen. Het is heel erg leuk, dat sowieso. Maar ja, het is ook wel een pup die... in principe te weinig gesocialiseerd is. Dus je hebt echt wel je handen er vol aan. Ik ben heel blij als ze even een uurtje gaat slapen. Want dan kan ik even in sneltreinvaart een hele hoop werk doorheen jassen. Want voor de rest is het toch niet aan de plant knagen. Niet aan de bank knagen, et cetera.
Ja.
Je bent continu bezig. En nou ja, wat ik dus al zei. Betekent dus ook dat ik niet van huis kan zijn op het moment dat Sophia van huis is. En vice versa. Want zeker de eerste maand moet je zo'n puppy niet alleen laten. Te meer omdat het dus een hond met een rugzakje is. Die best wel eens veel heftigere verlatingsangst kan hebben dan een normaal hondje. En het lastige is ook, dat weet je nog niet. Want ze is nu best wel vrolijk. En wij hebben nu zoiets van, dit gaat goed meevallen. Maar de ware aard van een hond die uit het buitenland is ingevlogen. Omdat ze zoveel hebben meegemaakt, duurt het... een hele tijd voordat die ware aard echt heel duidelijk zichtbaar gaat worden. Ze werken met de 3 dagen, 3 weken, 3 maanden regel. drie dagen, dan is zeg maar de ergste stress van de reis en alle dingen. De ergste stress is dan weg. Dan begint ze een klein beetje tot rust te komen bij je thuis. Drie weken, dan begint de aard van het beestje er een beetje doorheen te komen. Dus dan begin je een beetje te merken wat voor beestje het is. Maar dan is er nog steeds wel een soort voorbehoud. En dan drie maanden, in principe, 9 van de 10 keer spreek je van een volledig gesettelde hond die niet onderdoet of niet anders is dan een normale hond die hier opgegroeid is.
Maar ja, dan zit je er al wel 12, 13 weken in.
Ja, dus wij... Goed, kijk,
nee, dat kan nu alleen.
Nou, je kan natuurlijk wel bepaalde trainingen eerder gaan beginnen. Dus nou, wij willen wel zo rond een maand een keer gaan experimenteren. Van, nou ja, wat, dus dat ga je natuurlijk opbouwen met wat als wij 5 minuten weggaan en we komen weer terug, weet je wel. Ja. En dat ga je op een gegeven moment opbouwen. En de lol is wel dat we hebben dan een bench. En nou, je traint haar dan om daarin te gaan liggen. Om dat leuk te vinden.
Ja.
Om dat fijn te vinden.
Nou, prettig,
ze gaat ook heel vaak gewoon zelf in liggen. Heeft een kousstokje, nou, dan gaat ze gewoon in de bench, gaat ze even chillen. En heel soms doen wij dus dan een deurtje dicht gewoon om... voor haar om te wennen van die deur, die is ook wel eens dicht. Nou, zodra ze piept, laat je er dan uit, want dat bouw je dan langzaam op. Nou, en op een gegeven moment ga je dus dat deurtje dicht en dan ga je de kamer even uit. Nou ja, dan misschien piept ze wel meteen. Nou, dan weet je dat je dat weer wat langzamer moet gaan opbouwen. En op een gegeven moment, als je haar 10 minuten aan kwartier in die bench kan laten zonder dat ze gaat piepen terwijl jij weg bent, dan kun je dus in principe gewoon weg. Want voor een hond maakt een kwartier versus de tijd tot de tijd dat ze moet gaan plassen of poepen, zeg maar. Maar ja. Dat maakt dan op een gegeven moment niet meer uit. Dan ben je inderdaad wel tussen de 1 en 3 maanden verder.
Ik vind het wel tof dat je een hond bent gaan redden. Adopteren.
Ja.
Ook wel grappig hoor trouwens. Ik zit me de helft van de tijd nu te beseffen. Je legt zo uit van ja, dat is wel een voetenbinder, handenbindertje. En er zitten 3 mensen met kinderen aan tafel. Dat is best wel veel parallel. Als je net een baby had gekregen, was het leven misschien vergelijkbaar.
Dat was wel grappig. Dat zit natuurlijk ook in een chat. Dus wij hebben natuurlijk ook allemaal dingen gedeeld in die chat. En de vrouw van Daniel, die zei dus ook al heel treffend. Oh, oké, dus je hebt eigenlijk een kind.
Ja,
met alle... ja, in principe is dat natuurlijk ook wel zo. Hè?
Ja.
Want als je een pup hebt, dan daar gaat zoveel tijd in zitten. Ja. Zeker in het begin. Dat wordt echt serieus onderschat gewoon.
Ja, je moet echt, dat zeg ik, je moet er continu bij blijven. Ja, ik heb ook op mijn werk aangegeven van, nou ja, er zijn bepaalde momenten dat Sophia thuis is. Daar probeer ik alle belangrijke dingen, calls en zo, in te doen. Als ik daar buiten een call heb, dan moet je er rekening mee houden dat ik soms even weg moet. Omdat als zij dus bijvoorbeeld even iets heel soms plast op de plasmat, dan moet ik haar dus direct belonen. Ja. Om maar wat te noemen. Of als ze ergens aan het bijten is wat ze niet op moet bijten, dan... Maar we werken dus, het is echt, je houdt je deuren gesloten, weet je wel. Je beperkt inderdaad heel erg de ruimte, zodat je er een beetje in de gaten kan houden en zo. Ja. Maar het is inderdaad veel werk. En dan heeft een hond nog als bijkomend nadeel. Kijk, als jouw baby een baby is, dan kan je je baby in de wieg leggen. En dat kan hij of zij kan dat niet leuk vinden. Maar als jij op dat moment even omdraait iets gaat doen, dan ligt die baby daarna nog steeds wel in die wieg, zeer waarschijnlijk. Maar... ja, een hond die rent gewoon de kamer door als je die ergens neerzet.
Ja, maar dat is met een bench. Kijk, je zegt net, we hebben een bench.
Ja.
En bench training is wel gewoon heel erg belangrijk. En het is ook gewoon een stukje, is ook een plekje wat voor de hond gewoon heel belangrijk is om er eigen plekje te hebben.
Ja.
Waar ze gewoon tot rust kunnen komen. Wat heel goed werkt met bench, is inderdaad een doek eroverheen te leggen.
Werkt bij ons afrechts.
Kan binnen zijn.
Want
juist zo'n doek eroverheen, dat geeft een soort van confined gebied voor ze.
Ja. Ja.
En dat hadden we zelf. We hebben zelf puppy gehad. En dat zorgt ervoor dat het een beetje donker is. Dat ze niet alle indrukken van buitenaf krijgen.
Ja.
En dat werkt voor de meesten heel erg goed.
Je moet ook niet vergeten, de hele grote maar hierbij is dat ze natuurlijk nu net 5 dagen in Nederland is.
Mm-hmm.
Dus in die zin kunnen we misschien dat over, als we het over 3 weken nog een keer proberen, dat ze dan juist wel heel fijn vindt. Dat zou best kunnen. Wat bij ons een beetje was, is ze ging heel vaak inliggen, maar toen die doeken, want we hebben inderdaad die tip hebben we eerder gekregen, die hebben we geprobeerd. We hadden het idee dat zij dan het overzicht mist. Dat ze vindt het toch wel fijn om de kop omhoog te kunnen steken en dan... de bench staat dan op een plek waarbij je naar voren en naar de zijkant kan kijken. En als mijn vriendin dan aan de zijkant van de bench zit en hangt een doek overheen, dan ziet ze haar dus niet. En dat maakt dat we merken dat ze daar echt onrustiger van werd.
Ja, je kan proberen om te kijken om daar in ieder geval wel een stuk verduistering mee te krijgen. Zonder dat je meteen het zicht weghaalt.
Maar ja, misschien alleen de bovenkant in eerste instantie. Ja,
één zijkant en de bovenkant. Dat doen over buren ook. Weet je, dan is die hond een beetje afgeschermd. En als
enig nadeel,
met de kop in die hoek gaat liggen.
Enig nadeel van als je dus de bovenkant van die bench bedekt, dan kan je er dus in theorie en de praktijk op springen. Dat is al gebeurd.
Als hondje. Oh ja.
Ja, die rende over de bank en sprong bovenop de bovenkant van de bench.
Ja, voetjes erin.
Ja. Oh, ja.
Not hey, veel
duidelijk work in progress. Lekker bezig.
Ja, nee, zeker work in progress. Het is echt leuk. Ik ben heel benieuwd om te zien hoe het er dan over een tijdje voor staat. Maar het zijn zeker wel momenten nu al dat ik echt wel in een call zit. Je probeert te luisteren en dat je ondertussen met een schuin oog zit te kijken. En zelfs als ze niks geks doet, dan ben je van oké, het gaat goed. Dan heb je toch al 30 seconden gewoon van die call gemist. Weet je wel.
Ja.
Ja. Dus dat is wel hartstikke zwaar leven. Nee,
over, ja, maar nu ga je gewoon meepraten binnenkort. Ja, in die coronatijd, toen de mensen zonder kinderen, die hadden het pas makkelijk.
Dat heb ik wel tegen een aantal mensen al gezegd. Ik begreep natuurlijk al wel toen de kinderen niet naar de kinderdagverblijven mochten en zo. Hoorde je natuurlijk iedereen met kinderen daarover klagen. Dat idee begrijp ik nu wel beter. Als je het meemaakt, dan komt het beter. Dan komt die boodschap beter aan.
Oh, nou, inmiddels gaat het heel goed met Penny. Ze is alleen nog wel wat moeite met alleen zijn. Dus ja, ik wou zeggen, Jurian heeft er geen kind meer aan. Maar helaas wel. Dat is net als een kind een soort estafettestokje waar altijd iemand bij moet zijn. Maar goed, wel mooi dat ze dat doen. Nou goed, de volgende aflevering zou niet heel lang daarna worden opgenomen. Het is september 2020, nog steeds coronatijd. En misschien ken je het Red Team nog. Een aantal data nerds dat samen nummers ging crunchen. De coronapandemie een beetje in het zicht wilde houden. En zelfs op een gegeven moment adviezen ging geven aan de overheid. Nou, twee van die mensen zijn en waren op onze Slack te vinden. Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. En dit zijn de mensen, als je naam bekend voorkomt, die later samen met Maarten van Woerkom de podcast Signaalwaarde zijn begonnen. Een hele goede podcast. Die kun je zeker een keer terug gaan luisteren. Over de coronapandemie echt beschouwd vanuit de cijfers. Maar wat niet iedereen weet is dat de podcast Signaalwaarde eigenlijk bij ons nerds aan tafel geboren is. Maarten van Woerkom was een keer de host bij ons. En Frederik Zevenbergen was zijn sidekick. Dus allebei voormalig panelleden van Met Nerds om Tafel. En zij hebben een aflevering gemaakt met de twee heren van het Red Team. En een van de dingen die ze daarin hebben besproken was het weekendeffect. Werd vaak genoemd. En hier leggen ze uit wat dat precies inhoudt.
Maar als je nou kijkt naar de afgelopen maanden verzamelen van statistieken, dan een beetje data nerd gaat dan ook correleren. Gaat kijken van, goh, wat kan ik hier nou in zien? Welke bewegingen zie ik? Een van de luisteraars, Randal, die merkte dat op en die zei, je hebt het wel eens gehad over een weekendeffect. Wat is dat?
Juist, het weekendeffect is als wij naar de data kijken en stel dat elke dag 100 mensen besmet, laat ik het nog netter formuleren. Elke dag worden 100 mensen positief getest. Dus zowel van maandag tot en met zondag. Wat we dan zien is dat de rapportage komt vaak een dag later. Want iemand gaat naar de testraad, die krijgt de uitslag en dat wordt gemeld aan het RIVM. En het RIVM meldt dat de volgende dag, krijgt dat binnen. En om 10:00 sluit zeg maar de lijn. Wat we eigenlijk zeker in het begin altijd zagen, toen waren de aantallen relatief laag. En dan had je altijd door de week heen dat van die 100 werd ongeveer die 100 werden ook ongeveer gemeld de volgende dag. Echter, in het weekend was het weekend en er zijn toch wel ambtenaren en dan was het getal altijd veel lager. Dat betekende dat ook de getallen van zondag, die op maandag kwamen, waren relatief laag. Dus dan had je niet al die 100 die gemeld werden, maar die kwamen dan, omdat iedereen op maandag weer aan het werk ging, die kwamen dan, werden gemeld op dinsdag. En op dinsdag had je dan een heel grote piek, waardoor iedereen dacht, oh, het aantal besmettingen is heel hoog. Maar als je ging kijken naar de data, dan zag je dat dat elke week gebeurde. En zag je dat gewoon, en dat is eigenlijk het weekendeffect. Er was weekend, waardoor die mensen niet gemeld werden. En die zag je dan opeens op dinsdag als een piek terug. En dat is het weekendeffect.
Kijk.
Hey, ik wil
overigens niet alleen in Nederland, eigenlijk bijna wereldwijd. Ja, als je nu gaat kijken naar de data van, als je gewoon wereldwijd gaat kijken, dan zie je ook dat weekendpatroon heel, heel goed terug. Bijvoorbeeld in het melden van nieuwgevallen, het melden van doden vooral, want dat is echt een registratie die hier relatief lang duurt. Ja.
En wat je bijvoorbeeld zag was, er was online ineens een dingetje. In Zweden kwam er ineens 3 dagen geen data, dus iedereen in paniek. Zijn de Zweden gestopt met het melden van data?
Of zo?
Bleek het een of ander nationaal Zweeds feest te zijn van 3 dagen. Waardoor alle ambtenaren die dit registreren dus vrij hadden. Zeg ja. Maar. Dus ja. Ja, dit gebeurt, zeg maar. En dan, maar dat online ontstaat er dan gelijk een soort.
Ja, en voor je hadden we dus ook soort, dat effect hadden we ook inderdaad van de feestdagen, inderdaad. Die dan lange weekenden, inderdaad, zag je ook dat in plaats van dat op dinsdag die piek was, dat het verschoven naar woensdag, bijvoorbeeld. Ja, als we op de maandag vrij waren voor.
En de laatste 3 weken lijkt het erop alsof woensdag het inhaaldag is. Oh ja. Alsof we de part-time medewerkers. Ik weet niet precies wat dat is, maar.
Het is vakantietijd.
Ineens zie je, zeg maar, op die dinsdag gewoon nog hetzelfde als op maandag. En die woensdag neemt, zeg maar, die ziekenhuisopname een stuk hoger weer dan de dag ervoor. Dus ja, weet je, daarom is het zeer onverstandig om.
Naar de dagelijkse data te kijken. Ja, daarom keken we sinds toen al eigenlijk naar de hele week, inderdaad. Want als je dan zag van, is het op die dinsdag nou veel hoger dan afgelopen dinsdag? Nou ja, in het begin dus wel, want toen gingen we heel hard omhoog. Maar later zagen we, het valt allemaal gelukkig mee. Ja.
Hey Jorik, je zei het al even in het tussenzinnetje van, dan is er veel paniek online. Corona is natuurlijk iets wat eigenlijk iedereen raakt. En waar mensen ook snel emotioneel bij betrokken zijn. Want het raakt je direct in je persoonlijke levenssfeer en in je werksfeer. Hoe is het nou voor jullie, dus vragen jullie beide, hoe is het nou om toch een vrij prominente aanwezige rol te hebben binnen berichtgeving rondom corona en binnen het hele corona gebeuren, noem ik het maar even. Er is natuurlijk ook online veel te doen met gekkies, anti-vaxxers. Ze hebben allerlei bijnamen, maar mensen die er op een andere manier in staan. En die grote actiegroep bestaat natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat als je dus een prominentere rol inneemt binnen het corona verhaal, dat je daar ook mee te maken krijgt.
En die is tweeledig. Want dat vind ik eigenlijk wel interessant om alle tweede kanten te noemen. Wat voor mij in het begin het scenario was ik ben eigenlijk begonnen met data over oversterfteanalyses. Dus ik ben daar in april ongeveer mee begonnen dat ik ging kijken van, nou, kan ik nou uitvogelen hoeveel mensen er meer overlijden dan verwachten? Iemand vroeg dat aan mij van, goh, heb jij die CBS-cijfers gezien? Wat denk jij ervan? Toen dacht ik, dat is wel interessant. Ga ik even naar kijken. Ja, dan ben je 3 dagen verder. Tenminste, ik ben zo, dan is heel mijn weekend gewoon weg. Want dan ben ik gewoon opgesloten en mijn telefoon is uit. Dus ik ben dat op een gegeven moment gaan doen. En wat ik vanuit mijn werk op de universiteit en zelf belangrijk vind, is transparantie. Dus data open, analyses open. Iedereen moet alles kunnen controleren wat ik doe. Wat je op een gegeven moment merkte, was dat mensen zeiden, en ik heb echt tweets voorbij zien komen. Op een gegeven moment stond er een artikel op Geen Stijl. Op gestel stond het iets als Marina van Zijlst, de corona oversterfde held. Nou ben ik daar niet fan van om het zo te noemen. maar wel veel mensen die zeiden, die dus mijn getallen gebruikten, zeg maar, of mijn getallen, de analyses die ik produceerde, van zoveel mensen zijn er overleden. En dat alle mensen zeiden van, ja, en hoe weet je dat dan? En dan was de reactie, ja, dan zei Marino, dus dat is waar. Ja, ik vond het heel eng. Vind ik nog steeds. Want waarom? Kijk, ik denk dat ik mijn werk oké doe. De andere mensen controleren het ook en verifiëren of die code klopt, bijvoorbeeld. Maar in mijn werk heb ik collega's die de expertise hebben om het onderuit te halen, zeg maar. Dus die kunnen zeggen, Marino, dit is niet goed genoeg, dit moet anders. De andere groep zijn studenten. Die zijn niet per se in staat om het onderuit te halen altijd. Soms wel. We hebben hele goede kritische studenten bij ons. Maar die zijn niet zo geïnteresseerd. Hè? Dus de collega's zijn echt geïnteresseerd. De studenten zijn vaak wel geïnteresseerd, maar niet altijd. De nieuwe groep waar ik nu interactie mee heb, en dat is voor mij echt heel nieuw, zijn mensen die geïnteresseerd zijn, maar die het niet onderuit kunnen halen. Dus die nemen van, nou ja, Marino zei het, dus dan is het waar, zeg maar. Ik vond het in het begin heel best wel freaky, want ik dacht van, ja, weet je, ik ben ook maar mens, ik maak waarschijnlijk fouten. Nou, toen hebben we gelukkig wat mensen code gecontroleerd en dan klopt het allemaal. Dat is het ene pad, zeg maar. Dus die rol is nieuw in die communicatie die heel open is. Ik ben dankbaar dat ik dit mag doen, bijdrage mag leveren. Mensen het fijn vinden. Ik krijg mails van mensen die ik niet ken. Die sturen van, goh, wat leuk en fijn dat je dit doet. Mijn moeder ligt in een verpleeghuis. Hier heb je nog dingen. Hebben jullie adviezen als redteam, zeg maar? Ja, dan kan je een maand vooruit met je vrije tijd opgeven om hier aan te werken. De andere kant van het verhaal is dat niet iedereen dankbaar is voor hetgene wat je probeert te doen. En daar krijg je ook reactie op natuurlijk. Dus online zijn er een heel breed scala aan reacties van mensen die nou ja, zeggen of die het niet met je eens zijn. Dan zeg ik, nou dan leg maar uit waar je het niet mee eens bent. Dat is dan vaak lastig. Laat ik het even zo zeggen. En dan heb je de groep mensen die... En die wil ik ook nog even een paar groepen splitsen. Maar je hebt een groep mensen die betwijfelt of het zo hard nodig is wat we nu doen. He, dus die zeggen van, goh, er is een coronavirus. Het is een heftig virus. Maar moeten we op dit moment, gegeven de getallen van vandaag, moeten we nog doen wat we nu aan maatregelen doen. Dus we moeten de boel meer opengooien. Dan heb je een groep mensen die het eigenlijk vanaf het begin er al mee oneens was. Dus die eigenlijk zeiden van, nou ja... weet je wel, we gaan met influenza doen we dit ook niet, dus waarom nu wel? En dan heb je de groep mensen, en ik weet niet hoe groot die groepen zijn hoor, dus daar ga ik geen uitspraak over doen, maar dan heb je de grote groep of een groep mensen die zegt corona is een hoax, dus landen proberen de communistische helstaat in te voeren door middel van het China-virus, zeg maar.
En de spoedwet,
En de spoedwet, et cetera.
Deze aflevering van Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2, een samenwerkingsverband van tal van bedrijven uit de energiesector. Missie H2 wil graag laten merken dat we de goede kant op gaan, want ze willen in 2024 tijdens de Olympische en Paralympische Zomerspelen al bekrachtigen dat Nederland in 2030 een volledig functionerende waterstofmarkt draait en op die manier het waterstofland van Europa wordt. Nou, en inmiddels weet je dat je vragen kunt stellen aan mensen van Missie H2 bij ons op de Slack in het kanaal campagne-missie-H2. En Jochem kreeg weer een leuke vraag van Xorpio dit keer. Xorpio vraagt, is waterstof met de opkomst van elektrische auto's wel interessant voor de consument? Mijn gevoel zegt me dat het vooral grote zakelijke toepassingen zullen zijn, zoals bussen en vrachtwagen. Waarop Jochem zegt, ja, dat is een veelgestelde vraag. Jouw gevoel zou best wel eens juist kunnen zijn. Aan de andere kant zetten veel grote automerken in op waterstof, ook in het lichte vervoer. Daarbij is de gedachte eigenlijk dat waterstof elektrisch en elektrische auto's op accu's gewoon naast elkaar kunnen gaan bestaan, zoals diesel en benzine dat nu ook al doen. Over 20 jaar moeten we elkaar maar weer eens treffen hier op Slack. Dus stel vragen over waterstof aan Jochem in ons kanaal op Slack, genaamd een campagne-missie H2. Dan hoor je volgende afleveringen misschien wel het antwoord op je vraag. En Jochem is dagelijks aanwezig om die vragen daar ter plekke te beantwoorden. En ga naar missieh2.nl en bekijk de waterstofkaart om te zien hoe we ervoor staan en omdat het gewoon vet is om te zien. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Staatsloterij. Wat zou jij doen als je 10 jaar lang 100.000 euro per jaar zou winnen? 10 augustus kan dat gebeuren met een staatslot van de Staatsloterij. En weet je nog dat ik vorige aflevering vol automatische transformer vouwwagen heb gebouwd? Die is nu zo 2023. Nee, mijn volgende ton van de Staatsloterij is binnen. Dit jaar maak ik een dikke, vette SUV, maar hij is volledig elektrisch. En daar kom ik niet gelijk mee in Italië, maar mijn volgende vouwwagen bevat een dikke, vette accupack. En zonnepanelen die ik gewoon 20 bij 20 meter uit kan klappen? Ik raak nooit meer leeg en geen vakantiebestemming is nog te ver. Wie gaat er met een vouwwagen als je goed betaald kunt glampen? Duh. Wil jij ook kans maken op 10 jaar lang 100.000 euro per jaar? Dat kan 10 augustus gebeuren met een staatslot van de Staatsloterij. Ga naar staatsloterij.nl/10-augustus. Speel bewust 18+. Eerlijk zeggen... Heb jij wel eens meegedaan aan Weerwolf op onze Slack? Er is inmiddels een aparte Slack voor, omdat het gewoon zo uit de klauw is gelopen dat het lekkerder was om dat een beetje van de normale Slack te scheiden. En een deel van het ontstaan van dat verhaal is terug te voeren naar de aflevering die we hebben gemaakt met Damn Honey, het feministische platform met de gelijknamige podcast. We hebben een paar jaar geleden met hen een aflevering gemaakt en we zijn zelfs van plan om dat later dit jaar nog een keer te doen. En een van de onderwerpen die daar aan bod kwam was eigenlijk niet zo nerdish, ook niet heel erg IT'er, maar wel belangrijk. Er kwam, vind ik, wel een leuk en interessant gesprek uit voort. Het gaat over de orgasmekloof, want als je denkt dat het tussen mannen en vrouwen niet helemaal gelijk geregeld is in de rest van de maatschappij, moet je maar eens wachten totdat Marilotte en Nidia vertellen hoe de rollen onder de lakens zijn verdeeld.
Ja, mag ik ook een vraag van jou zelf kiezen? Namelijk, ja, kunnen jullie iets vertellen over de orgasmekloof?
Nou, doe eens.
Want ik ben heel benieuwd of jullie wisten van het bestaan van de orgasmekloof.
Ik weet niet wat het is.
Oh, kijk, dat is leuk. Nou, de orgasmekloof, dat wil zeggen dat tijdens heteroseksepartijen vrouwen maar 66% van de vrouwen tot een orgasme komt, tegenover 95% van de mannen. Dus als je heteroseks hebt, komt de vrouw veel minder vaak klaar dan de man.
Oké, okay, dat wist ik wel.
Oké, okay, ja. Nou, dat, ja,
dat weet ik wel, maar ik wist dat niet dat zo heet.
Terwijl als je dus vrouw-on-vrouw seks hebt, dan...
95% volgens mij. Ja.
Ja, dus het is niet een biologisch verschil of zo, als mensen het daar weer op af willen schuiven.
Hoe komt het dan?
Nou, goede vraag. Misschien omdat mannen niet weten hoe groot de clitoris is, hoe die eruit ziet en hoe ze moeten bewerken.
Of omdat vrouwen geleerd is dat je niet hoeft op te komen voor je eigen orgasme. Dat het klaar is als een man is klaargekomen.
Weten jullie hoe groot de clitoris is?
Ik weet wel dat Linda Duits daar recent nog heel pissig over werd in een of ander Twitter rant. En ik heb de foto's wel eens gezien.
Hij loopt een heel stuk door, toch aan de binnenkant.
Nou ja, kijk, die clitoris, dat ding dat je ziet als in het puntje dat je de clitoris noemt, dat is niet zo groot, nee. Dat is eerder een dopper, maar dat ding gaat helemaal naar binnen en dan gaat er in een soort van symmetrische vorm richting de eierstokken die kant op, zeg maar. Er zit nog een hele unit achter.
Ik zou het niet voor je kunnen uittekenen, maar ik weet inderdaad dat zo is.
Nou, ik hoop niet dat Marilotte aan het gniffelen was omdat ik er compleet naast zat, maar...
Nee, klopt.
Maar dat het groter is dan een speldenknopje, dat weten veel mensen al niet. En dat komt ook omdat bijvoorbeeld de clitoris niet in de schoolboeken staat. En dan volgend jaar september, is het voor het eerst dat er een clitoris in een Nederlands biologieboek komt te staan.
Ja.
Dat is amazing. Dus dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Maar het heeft denk ik ook te maken met ruimte in durven nemen in bed. Dus je orgasme op durven eisen, niet vinden dat je te veel bent. Ik heb ook heel lang gedacht van, oh, als hij klaar is, dan is het wel goed zo. Terwijl ik ook gewoon klaar wil komen en in mijn eentje daar ook heel goed in ben. Dus ik denk dat het ook een kwestie is van voor jezelf opkomen en durven zeggen van, hallo, en nu is het mijn tijd. En aansturen, wat vind je lekker, durf je dat te zeggen, communicatie in bed.
Ja, en ik heb de indruk, maar dat is meer... En is één, gewoon uit eigen ervaring, je hebt denk ik bij mannen een relatief makkelijke uitdaging. Ik denk dat elke man op een vergelijkbare manier werkt, maar bij vrouwen is dat verschil wel echt huge hoor. Want de ene kan wel klaarkomen van penetratie, de ander niet. De ene vindt dit fijner en de andere vindt dat fijner. De ene kan het alleen met een speeltje en de andere doet het ook liever zelf. Ja, ik heb daarin ook wel een grote verscheidenheid gezien, zeg maar. Terwijl... Ja, ik ben één man en ik heb niet zo heel veel mannen in mijn bed gehad. Dus ik weet niet hoe de rest werkt. Maar volgens mij is dat verhoudingsgewijs een vrij recht toe recht aan verhaal.
Ik denk dat dat nog wel tegenvalt.
Denk je dat?
Ja, ik denk dat ook gewoon bij mannen dingen zijn. Dat je bij de een bepaald onderdeel of een bepaalde zone niet moet aanraken. En bij de ander juist wel, zeg maar. Dat, ik geloof nooit dat daar geen verschillen in zijn.
Nou, je kunt besneden zijn en niet. Maar voor de rest is het piemel een piemel toch?
Ja, maar je hebt toch seks met je hele lichaam? Ja, of niet dan?
Nou ja,
ik zal je een persoonlijk voorbeeld geven. Je moet zeg maar de onderkant van mijn buik moet je echt niet aanraken. Dat voelt zo kut dat heel blokkerend werkt bij mij. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen, dat is dan bij mij. Maar het zullen andere mensen zijn die misschien weer niet willen dat je, weet ik veel, hun nek aanraakt of zo. I don't know. Ik weet niet hoeveel erogene zones er zijn, maar... Ik kan me heel goed voorstellen dat daar bij mannen net zoveel verschillen in zitten als dat jij nu zegt van ja, alle vrouwen werken anders, zeg maar.
Maar ik denk ook wel dat jij zegt een piemel is recht toe recht aan en het, een orgasme met van een clitoris is een soort van mystiek ding. Alleen al dat we zo denken maakt dat je niet weet waar je moet beginnen. Terwijl het dus bij een piemel allemaal heel duidelijk lijkt, wat niet per se zo is, denk ik. En we doen met z'n allen alsof het vrouwelijk orgasme, het clitoris orgasme, alsof dat zo moeilijk is. En als je dat, daar moet je echt een soort van hogere wiskunde voor doen. Terwijl dat is niet zo, want de meeste mensen met een clitoris weten prima hoe die werkt. En kunnen dat ook prima uitleggen. Dus als je op het moment dat je praat in bed, kan je dat ook gewoon best wel ook op een sexy manier uitleggen hoe het werkt. Of je even naar rechts of naar links of omhoog. Het is niet voor niets denk ik dat lesbische relaties, dat daar geen orgasmekloof is. Dus blijkbaar gaat daar toch mensen met een clitoris weten hoe die clitoris werkt.
Sorry, misschien is het niet een moment, maar ik hoor jullie het clitoris zeggen.
Clitoris.
Ik zeg al clitoris. Clitoris.
Ja, zei ik ook altijd.
Clitoris. Maar toen hadden we Ellen Laan te gast, seksoloog.
En die zei clitoris.
En die heeft ons alles geleerd.
Clitoris.
Clitoris.
Ja.
Clitoris.
Je gaat het op een gegeven moment overnemen.
Maar waar komt die... Serieus, ik doe net een gooi van wat mij nou te binnen schiet. Ik denk, mannen zijn makkelijker dan vrouwen. Maar jullie zeggen, dat kan nog wel eens meevallen met z'n drieën. En hoe komt het dan? Zijn die mannen klootzakken? Komen die vrouwen niet voor zichzelf op?
Nou, wat ook grappig is, wij hebben dus klaarkomverhalen verzameld van vrouwen. Dus de allereerste keer klaarkomen. En dan heb je dus allemaal verhalen van meisjes die waren jaar of 6, 7, 8. Die tegen hun teddybeer aanrijden, die touw klimmen en klaarkomen. Echt, het was hilarisch om al die verhalen te horen. Maar dan hoor je dus touw van allemaal... Marilotte, wil je daar iets over vertellen?
Joe!
Drie werf,
ja, mijn
hoe dan?
Eerste keer... Ja, dat je dan zeg maar, ik klom dan, je moest dan in groep 8 of zo, moest je in een touw klimmen, maar dan pakte ik het touw vast en dan gooide ik mijn benen zo over elkaar en zo klom ik dan omhoog. En dan kwam ik zeg maar klaar terwijl ik omhoog klom in dat touw en dat was mijn eerste keer klaarkomen.
Waar iedereen bij was.
Ja, dat was top. Ja, dat was top. Maar dat is dus dat komt dus best wel voor, veel voor. Dit verhaal hebben meer mensen.
Ik las een quote van dat de leraar zei, kom maar naar beneden. En dat diegene toen zei, oh nee, ik hang in je wel even goed.
Ja, that's me.
Nee, maar ja, die heb ik gelezen toevallig.
Dat laat dus zien dat op heel jonge leeftijd meisjes is ook al heel erg dat aan het uittesten zijn en ontdekken zijn en allemaal massaal klaar kunnen komen. En dan belanden ze later met een vent in bed en dan opeens lukt het allemaal niet meer. Dat is wel apart.
Ja, en dat ligt niet alleen aan die vent. Dat ligt ook gewoon aan de manier waarop wij dus blijkbaar omgaan met hoe belangrijk het orgasme is. Jezelf misschien wegcijferen, niet durven praten. Daar zouden we ook gewoon les in moeten hebben. Ook gewoon op de middelbare school gewoon leren communiceren. En zeg maar het plezier van seks. Want we krijgen nu alleen maar les over geen SOA. Kijk uit voor zwanger worden. En waar zijn de klaarkomverhalen? Kom op met het leuke gedeelte.
Weet je nog dat Jurian laatst in een aflevering zat te vertellen dat hij nooit van zijn leven macOS zou willen gebruiken, omdat het gewoon letterlijk onbruikbaar is? Nou, dat gesprek is eerder plaatsgevonden toen we Alexander Klupping aan tafel hadden samen met Jeroen Wollaars. Dat is tot op de dag van vandaag de best geluisterde aflevering die we ooit hebben gemaakt. En Alexander die is zo'n gekke nerd die één keer in de zoveel tijd switcht. Dan gebruikt hij weer iOS en macOS en dan zit hij weer bij Android en bij Windows. En in dit gesprek ging het erover waarom hij dat doet en ja, dat het hem eigenlijk best wel goed afgaat. Het stukje zometeen begint op een moment dat we het hadden over Apple Pay en dat we dat graag willen hebben in alle winkels. Nou, inmiddels is dat zo, maar toen we deze aflevering opnamen was dat nog niet. Dit was namelijk in 2018. En je moet dus even doorheen kijken dat we het net hadden over willen we dat Apple zoveel macht krijgt over onze betaalsystemen en vinden we dat gemak waard. Weet je wel, het gemak dat je die telefoon altijd bij je hebt.
Ja, maar ik, het is duaal, Joost. Sta open voor verschillende perspectieven. Ja. En dan denk ik achteraf, ben ik toch bang dat die animaties niet opwegen tegen de macht die in handen komt te liggen van drie grote Amerikaanse techbedrijven. Dus dan, ik wil die animaties, maar misschien toch maar beter niet.
Ik zie ook wel een schrijnende paradox in een aantal dingen die je zegt. Want ik ben compleet op één lijn als ik denk, goh, ik zou ook heel graag met mijn telefoon en mijn horloge willen betalen. Ik zit al bij Apple, dus kom maar op, bank, maak het even mogelijk. Maar tegelijkertijd, dat Apple-nest, dat warme Apple-nest met dat subtiel geïntegreerde OS op elk device dat je in je tas hebt zitten, ben je laatst ook wel een beetje gaan verlaten, volgens mij. Ik heb tweets van jou gezien, ja, Alexander, dat je steeds meer Windows bent gaan gebruiken. Ja. En juist een Android-telefoon hebt.
Ja, ik heb nu toevallig weer iOS. Ja. Maar ja, ik switch een beetje heen en weer. Ik heb de afgelopen 4 maanden Android Pixel 2 en 3.
Is dat moeilijk?
Wat?
Om switchen? In één keer weer bij Windows terecht te komen. Daar blijf ik een beetje hangen. Ik heb de laatste keer dat ik met Windows heb gewerkt echt zitten huilen achter mijn laptop.
Ik vind Windows echt een veel... Kijk, desktop en mobiel zijn wel natuurlijk twee verschillende werelden. Omdat de snelheid waarmee OS 10 verandert versus de snelheid waarmee Windows verandert is echt een wereld van verschil. Terwijl iOS en Android die komen redelijk gelijk op in implementatie van wel grote nieuwe features in het OS. Wat ik heel vet vind aan Windows, dat ze een Insider programma hebben waar ze, dus dat heet Windows Insider. Ik zei Windows 10.
Ja.
Ja. Windows 10 is gaaf.
Wat is Insider?
Windows Insider is een knopje in de settingsscherm waarbij je hele vroege beta beelden krijgt van het OS.
Okay.
En Windows doet iedere, volgens mij 2 of 3 keer per jaar doen ze een grote update voor het OS. En die worden gradueel? Stapsgewijs uitgerold aan die insiders, zoals wij heten. Dus insiders. En dan krijg je alle nieuwe features stapsgewijs. En dat is heel leuk, want het is bijna iedere week. En het zijn altijd features die opvallend zijn. Dus het zijn kleine features vaak die je leven een klein beetje leuker maken. Dus bijvoorbeeld dat er een mooie snelkoppeling is met een emoji minuutje, wat heel mooi geïntegreerd is. Mm-hmm. Of dat wat is een mooi voorbeeld? Het screenshot tooltje. Dat als je op screenshots drukt, dat er een hele handige bewerkfunctie in zit, dat je kan annoteren of dat je het makkelijk kan. En het zijn de hele tijd dat soort mini tweaks. Waarbij je iedere week iets nieuws krijgt. Nou, ik weet niet of jij een nieuwe functie kan noemen van OS X van de afgelopen 5 jaar, behalve fucking dark mode.
Ja, ik wou net zeggen night mode. Hoe heet dat?
Nog één, Randal. Ja, noem er nog één.
Siri. Is erbij gekomen.
Siri. Goddomme, dat is niet eens van. Volgens mij is dat niet van de afgelopen 5 jaar. Er was een tijd.
Ze gekocht ook nog.
Ja, maar dat. Maar,
ja, maar toch noem je net 2 voorbeelden. Die wel allebei in macOS zitten.
Nee.
Dus het is niet echt.
Hoe annoteer jij dingen in macOS?
Als ik een screenshot maak, doe ik zo command shift 4. En dan sleep ik zo over mijn scherm.
Ja,
dan komt hij daar rechts onderin. Ja, en dan dubbelklik ik op. En dan kan ik zo even met mijn stiftje.
In voorvertoning doe je dat dan?
Nee, dat kan al in de.
Je bent te lang weg van OS 10.
Nee.
Het is diezelfde.
In Mojave.
Maar die screenshot tool. Nee, maar
die kan dat.
Leg die 2 dingen naast elkaar. Die Windows implementatie die is mooi en shiny. En met allemaal gezellige kleurtjes en dingetjes. En dat Mac ding, dat is 5 jaar geleden hebben ze dat ooit gemaakt. En dat is nooit meer veranderd.
macOS ligt wel een beetje achter. In die zin. Maar ik ben wel benieuwd. Jij switcht dus wel relatief vaak tussen die dingen.
Ja, de hele tijd.
Ik ben dus op aanraden van Alexander 1 keer geswitcht naar een Pixel.
Ja.
Dat heb ik echt, twee weken volgehouden. En ik heb 2 weken lang alleen maar zitten vloeken. En alleen maar
probleem ook weer.
Ja, dat de onlogica van de user interface. De onlogica van de dingen die net niet mooi werken. Die net niet goed werken.
Android.
De dingen die onverwacht crashen.
Kom op.
Ja,
maar
ja, toevallig
de
eerste Pixel.
Maar heb nodig die de meeste gebruik. Ja.
Nou ja, dat was toen was ik correspondent. En dan gebruiken we van die programma's om live mee op de radio te gaan. En om live mee op televisie te gaan. En die werkte dan gewoon echt niet op Android.
Dit kan je een heel OS niet op en een telefoon niet op afvakkelen. Dat jullie allemaal van die gare apps gebruiken. Waarbij kijk, iedereen in de mediawereld heeft een iPhone.
Daar kon ik me nog bij neerleggen. Dat zeg maar dat soort proprietary dingen niet werken op Android.
Ja,
oké, maar gewoon normaal mailen. Gewoon normaal een website openen. Gewoon
je krijgt ook nog meerdere mailapps, dus ik zie het probleem.
Ik kon daar niet aan wennen.
Jij denkt dat die
het enige wat ik mooi vond
mensen
waren
geen website kunnen openen.
Nou ja, niet op een
fatsoenlijke manier. Is nog steeds beter dan.
Dat vond ik mooi. De manier waarop Android met notificaties omging, dat vond ik fijn.
Maar ik moet wel zeggen, ik vind iOS, ik gebruik sinds een paar jaar iOS. Vooral omdat het gewoon veel veiliger is dan Android. Maar ik vind sommige dingen, ik snap niet dat mensen het zo positief hebben over de designkwaliteiten van Apple. Probeer maar eens een abonnement stop te zetten op iOS.
Dat is expres.
Ja, dat is.
Nou, dat geloof ik dan misschien ook niet.
Maar iTunes.
Oké, dus er zijn wel meer van dat soort idiote dingen die zo diep zijn verstopt.
Heel iTunes is natuurlijk gaar.
Ja, misschien is dat het wel. Ja.
Maar ik kan je wel een voorbeeld noemen wat Apple dus wel weer designtechnisch lekker voor elkaar heeft. Het is de laatste keer dat ik een Android-telefoon had, had ik zo'n instellingenmenu. En dat had allemaal, al die icoontjes hadden dezelfde kleur.
Oh ja,
en mijn brein crasht dan. Ik zie gewoon een brei van letters en icoontjes die allemaal hetzelfde zijn. Dan moet ik gaan lezen wat die tekst is. Terwijl als ik die instellingen app open op mijn iOS device, dan staat er altijd dezelfde kleuren icoontjes op alle apparaten die ik gebruik. En ik herken ze gewoon. Ze zitten ook altijd op dezelfde volgorde.
Maar vervolgens zitten die minuutjes wel echt verschrikkelijk in elkaar.
Je kunt toch
die
zoeken.
Instellingen minuutjes.
Ja, en als je de weg kent.
Ja,
zijn er eigenlijk, want nu komen we op een interessant punt. Joost, jij zegt net, ik vind het vooral vanwege de veiligheid interessant. Zijn er meer voorbeelden? Alexander zegt, nou, ik verkies misschien cash soms boven het gemak van digitaal betalen, omdat ik het idee heb dat ik nog iets van vrijheid wil hebben en niet alles uit handen wil geven aan 3 grote techbedrijven. Zijn er zeg maar afwegingen die we vaker maken die niet gaan over techniek of over interfacevriendelijkheid, maar waarbij we een soort van moraliteit of veiligheid boven mooie techniek laten gaan?
Wat een gewetensvraag.
Ik zou dat wel meer willen. We hebben hier laatst Ancilla in de aflevering gehad. En sinds zij hier heeft gezeten, heb ik een hele poos startpage.com als zoekmachine ingesteld.
Mm.
En dan kan je vertellen, dan moet je nog de hoepel springen ook. Want als je Safari gebruikt op macOS, dan kun je dus niet standaard kiezen voor startpage.com. Dan moet je dus een plugin gaan installeren die dat dan overroelt. En
is dat een soort DuckDuckGo? Ja,
alleen dan gebruiken ze als onderliggende zoekmachine Google in plaats van weet ik veel wat DuckDuckGo gebruikt. En het gekke is dus, omdat het een plugin is die eigenlijk elke keer dat je zoekt gewoon die website overroelt door je ergens anders heen te sturen. Als ik dan in die zoekbalk aan het typen ben, op dat moment komen de suggesties nog wel van DuckDuckGo. Want die heb ik dan ingesteld als primaire zoekmachine. Dus Siri gebruikt ook DuckDuckGo. En het gekke is dat ik er opnieuw van heb moeten leren zoeken. Want ik was gewend, als ik twee woorden intyp, dan weet hij genoeg en dan staat bovenaan wat ik zoek. En nu moet ik elke keer nog meer keywords. Dus ik moet erbij zetten dat ik plaatjes zoek. Ik moet erbij zetten dat het Nederland is. Ik moet erbij vertellen, gewoon zoveel mogelijk keywords. En dat is lastig. Dat je dus opnieuw moet leren zoeken.
Maar je doet het wel.
Ja, omdat ik gewoon gefascineerd ben door het feit dat Google zo'n machtspositie heeft gekregen dat ik er bijna niet omheen kan. Ik heb ook een poos geprobeerd om met Apple Maps van mijn werk naar huis te navigeren, omdat ik gewoon heel fijn vind om die file-informatie te zien op mijn scherm. En dat die zegt, oké, je kunt beter omrijden.
Doet
ik
Apple Maps wel. Dat beter dan Google Maps?
Nee, juist niet. Google Maps is onvervangbaar. Ja. Alle bedrijven staan erin, al mijn reviews staan erin. Ik weet gelijk wanneer een plek open is of niet. Doet Apple Maps allemaal. Het is gewoon zoveel beter dat het me irriteert. Niet omdat ik Google niet vertrouw. Ik denk niet dat die gasten ooit een schandaal per ongeluk op hun naam hebben staan. Maar
vorige week nog. Maar.
Ja, oké, maar weet je, ze hebben die slogan do no evil of do no harm, weet ik veel. Don't be evil, whatever. Don't do, yeah. Hebben ze misschien niet meer. Maar ik denk niet dat Google een onbetrouwbare partij is die het het slecht voor heeft met zijn gebruikers. Maar ik ben gewoon heel bang dat als iemand zo machtig is, zo'n monopolie vormt en er is geen alternatief. Ja, dan ben ik zo iemand die wel alternatieven wil gaan steunen. Dat was hem alweer, lieve mensen. Volgende week zijn we er gewoon weer met een normale aflevering, zoals jullie dat van ons gewend zijn. En ik hoop dat dit een beetje naar je zin is geweest. Ik heb ervan genoten. Het was ook fijn om door de archieven te spitten. Ik moet zeggen, er staan best wel veel afleveringen tussen die, best wel indruk op me hebben gemaakt en die ik met liefde nog een keer heb geluisterd. Je kunt naar onze site gaan, mnot.nl. En als je dan een klein beetje naar beneden scrolt, dan staat daar rechts een lijst met alle gasten die we ooit hebben gehad. Ik wil ooit nog een keer categorieën toevoegen. Dat is best wel gedoe in WordPress. Maar dan kun je wat makkelijker door de onderwerpen die we hebben behandeld bladeren. En ja, ik weet niet. Ik vind het wel lekker om dat af en toe te doen. Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden, zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En we hadden geen gastnerd. Join je onze Slack, daar gingen 2300 charmante, capabele en gezellige nerdje voor. En word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. 4 meetups per jaar, geen reclame, private RSS feed, afleveringen eerder dan de rest. Met een bonus aflevering erbij, stickers en bierviltjes door je brievenbus. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook €1800 per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.